Goedemorgen, ook namens mij en ook de mensen die thuis kijken, van harte welkom. Ik wil jullie graag vandaag voorstellen aan een Noord-Koreaanse christen, genaamd Yi-ho. En haar verhaal, haar getuigenis staat in het Open Doors magazine. En Open Doors is een stichting, organisatie die christenen wereldwijd helpt met vervolging op verschillende manieren. En ik wil een stukje van haar getuigenis graag voorlezen. Toen ik uit school kwam en de poort naar onze tuin opende, hoorde ik geschreeuw. En ik zag mannen met schoppen in de tuin graven. Binnen waren nog meer mannen. Ze schreeuwden tegen mij, tegen mijn vader, die ineengedoken in de hoek zat. Papa, papa, riep ik. Ik vloog op hem af en sloeg mijn armen om zijn nek. Mijn naam is Yi-ho. En dit is een gecensureerde naam. Nooit zal ik de dag vergeten dat ze mijn vader meenamen. Politieagenten doorzochten ons huis van boven tot onder. Ze haalden alles overhoop. Door de vragen en beschuldigingen die ze naar mijn vader riepen, werd duidelijk waar ze naar op zoek waren. Ze wilden weten of hij een radio had. En ze wilden weten over zijn geheime boek. De radio vonden ze niet. Die lag veilig verstopt achter de portretten van de geliefde leiders aan onze muur. Mijn vader had het altijd wel grappig gevonden dat zijn illegale verbinding naar de buitenwereld achter de beeldenis van Kim Jong-il was verstopt. Hij wist dat de agenten de portretten waarschijnlijk niet zouden durven aan te raken. Maar het boek vonden ze wel. Het lag verpakt in de plastic in onze tuin begraven. Een van de agenten stapte triomfantelijk met het boek in zijn hand naar binnen. Hij schopte de tafel omver en alles vloog door de lucht. Hij smeet het boek voor mijn vaders voeten neer. Mijn vader en ik huilden allebei. Op dat moment wisten we dat we elkaar nooit meer zouden zien. De agenten duwden mijn vader naar buiten. Zachtjes huilend liep ik achter hen aan. Tot ze de poort dichtgooiden en mij alleen achterlieten. Ik heb mijn vader nooit meer gezien. En dan een laatste stukje van haar getuigenis. Nu weet ik de echte reden dat mijn vader werd opgepakt. Ze zagen dat hij een heer had die veel groter was dan onze leiders van ons land. Een paar maanden geleden las ik dit in het Open Doors magazine. En dat maakte diepe indruk op me. Dat ze dezelfde God en dezelfde Jezus geloven. En wat de consequenties kunnen zijn van het geloof. En zijn vader, en dat stukje getuigenis wat ik heb overgeslagen om voor te leven, vertelt deze vrouw dat haar vader nooit openlijk over Jezus heeft gepraat. Te gevaarlijk, maar wel met een aantal hints geprobeerd heeft de liefde van Jezus te delen. En een aantal jaren later ging ze naar diezelfde radio luisteren die achter dat portret verstopt was. En kwam ze zelf ook tot geloof in Jezus. Ze werd niet afgeschrokken door de eventuele gevaren en ze is christen geworden. En haar vader heeft ze dus nooit meer gezien. En het is zeer aannemelijk dat haar vader of gestorven is of gaat sterven in een van de concentratiekampen die Noord-Korea rijk is. En nogmaals, het heeft diepe indruk op mij gemaakt. En zeker als ze ook vertelt dat ze nog één grote wens heeft. En die grote wens die ze heeft, is om haar geloof te delen met de mensen in haar omgeving. En wat een moed en wat een durf heeft deze vrouw dan. En nogmaals, het zette me aan het denken. En zeker toen ik Daniël 6 niet zo lang geleden zelf las, zag ik heel veel raakvlakken. En zag ik heel veel overeenkomsten op een aantal gebieden. En voordat we Daniël gaan lezen en in een preek zal ik af en toe ook bij deze vrouw terugkomen. Daniël was een man die gevangen werd genomen in Judea, Jeruzalem en door de Babyloniërs. Toen het machtigste rijk op aarde was, werd hij gevangen genomen en weggevoerd naar Babylonië. En daar leefde hij onder de vijand, want zo werd Babylonië gezien. En daar leefde hij en hij bleef God trouw, ondanks die vijandige omgeving. En dat niet alleen. Al vrij snel werd hij uitgekozen om aan het hof te werken, waar hij steeds een hogere positie kreeg. Maar hij was vrij open over zijn geloof. En ook als we Daniël lezen, meerdere keren zien we dat hij aangevallen wordt vanwege zijn geloof. En het gebeurt ook in hoofdstuk 6. En ik wil graag hoofdstuk 6 met jullie lezen. En ik zal het gehele hoofdstuk lezen, en dat is best een stukje. Darius verkreeg het koningschap, hij was toen 62 jaar oud. Daniël in de leeuwenkuil. Darius ging ertoe over 120 satrapen over het gehele koninkrijk aan te stellen. Boven hun stelde hij 3 rijksbestuurders aan, van wie Daniël er 1 was. Aan hun moesten de satrapen rekenschap afleggen, omdat de koning geen schade zou lijden. Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Daarom probeerden de rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden waarvoor ze hem zouden kunnen aanklagen. Maar ze konden geen grond voor een aanklacht vinden of hem op een misstap betrappen. Want hij was betrouwbaar en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. Toen zeiden die mannen, met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniël kunnen aanklagen. Tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de wet van zijn God. Daar berichten de rijksbestuurders en de satrapen zich tot de koning met een dringend verzoek. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadshouders, satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd. Waarin wordt vastgelegd dat een ieder die de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt, in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Wel nu, majesteit, vaardig het verbod uit en stel het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele wet van de Meden en de Persen kan worden herroepen. Hierop stelde koning Darius het verbod op schrift. Toen Daniël hoorde van het besluit dat het op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees hem. Precies zoals 3 maal per dag zijn gewoonte was. Maar toen drongen de mannen zijn huizen binnen en troffen Daniël aan, terwijl hij zich smeken tot zijn God richtte. Ze gingen onmiddellijk naar de koning en wezen hem op het koninklijk besluit. Hebt u geen verbod op schrift laten stellen, dat ieder mens die de komende 30 dagen een verzoek tot een God of een mens richt, in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zou worden geworpen? De koning antwoordde, die verordening ligt even vast als elke wet van de Meden en de Persen. Ze kan niet worden herroepen. Toen zeiden ze tegen de koning, Daniël, een van de Judese ballingen, slaat geen acht op u, majesteit. Nog op het besluit dat u op schrift hebt laten stellen, 3 maal daags verricht hij zijn gebed. Toen de koning deze beschuldigingen hoorde, raakte hij zeer ontstemd en hij zon op middelen om Daniël te redden. Tot zonsondergang deed hij alles wat in zijn macht lag om Daniëls leven te sparen. Maar de mannen drongen bij koning aan en zeiden, bedenk majesteit, dat geen verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Het is de wet van Mede en Persen. Hierop gaf de koning het bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël, uw God die u zo vasthoudend dient, zal u redden. En er werd een steen gebracht waarmee de koning van de kuil werd afgedekt. En de koning verzegelde die met een zegelring, met de zegelring van de machthebbers, om te verhinderen dat iemand iets in Daniëls omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon slaap niet vatten, maar liet niets afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen hij het licht begon te worden, stond de koning op en haastte zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met een beroevende stem. Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God u zo vasthoudend dient u van de leeuwen kunnen redden? En Daniël zei tegen de koning, majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwen muilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht, maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken en bleek ongedierd te zijn, want hij had op zijn God vertrouwd. Toen gaf de koning bevel de mannen te brengen die Daniël hadden beschuldigd. En hij liet hen samen met hun kinderen en hun vrouwen in de leeuwenkuil werpen. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen stortten zich op hun en vermorzelden hun botten. Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, en waar ter wereld zij ook woonden, mogen uw voorspoed groot zijn. Hierbij beveel ik iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk diep ontzag te tonen voor de God van Daniël. Want hij is levende God, die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronden en zijn heerschappij is zonder einde. Hij redt en het bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de hemel en op aarde. Hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered. Zo ging het Daniël voorspoedig onder de koningschap van Darius en de koningschap van Cyrus de Pers. Een stuk geschiedenis van Daniël in hoofdstuk 6. En dus zoals de tekst ook zegt, Daniël die wordt als rijksbestuurder aangesteld. 3 mannen, 2 naast Daniël, die onder de koning worden aangesteld om het land te besturen. En ook wordt er gezegd dat hij een begaafd man was. In andere hoofdstukken hiervoor wordt hij als wijs omschreven. En zoals gezegd, in zijn jonge jaren is hij gevangen genomen en hier naartoe geleid. En ik vind het dan best bijzonder dat hij op deze manier aan het hof, wat hem in principe vijandig gezind is, dat hij zich goed gedraagt, dat hij betrouwbaar is, geen misstap begaat. En als ik naar mezelf kijk, weet ik niet of mij dat zou lukken als ik gevangen genomen zou worden, ergens zou moeten werken voor een koning, dat of ik dan geen enkele misstap zou begaan en betrouwbaar zou zijn. En dat vind ik al een inspiratiebron van Daniël voor mijn eigen leven. En meerdere keren wordt hij, Daniël, met de dood bedreigd. En zo ook in hoofdstuk 6. 2 andere rijksbestuurders die worden jaloers, omdat ze mogelijk hun positie gaan verliezen. Daniël wordt mogelijk in een hogere positie gebracht als hij zelf. En dat pikken ze niet. Want hun eigen positie komt in gevaar en ze verzinnen een list om Daniël buiten uit te schakelen. En dus opnieuw komt Daniël in gevaar. En in vers 6 zeggen die andere rijksbestuurders ook. We kunnen hem alleen maar pakken op het moment dat we iets over zijn God vinden, maar niet over zijn gedrag zelf. En zo volgt er een rechtstreekse aanval van die rijksbestuurders op Daniël en op God. En aangezien dat ze Daniël alleen met list en bedrog kunnen pakken, gaan ze naar de koning en zeggen ze het volgende in vers 8. Alle rijksbestuurders van de koninkrijk, stadshouders en satrapen, raadsheren en gouverneurs zijn van mening dat er een koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgesteld dat een ieder de komende 30 dagen een verzoek tot een god of een mens richt in plaats van tot uw majesteit in de leeuwenkuil zal worden geworpen. En daar is de eerste leugen al. Want niet alle rijksbestuurders zijn het er mee eens. Het is maar de vraag of Daniël überhaupt van deze plannen afwist. Dus daar is de eerste leugen. Maar deze leugen gaat verder. Want ze brengen het alsof alle andere leiders, de stadshouders, de gouverneurs, het er ook mee eens zijn. En als je kijkt naar de grootte van het Rijk, is het maar zeer de vraag of die andere leiders van het land ook op de hoogte waren van wat er zich afspeelde. En als ze ervan afwisten of ze het er überhaupt mee eens waren. Maar de realiteit wordt anders voorgespiegeld en leugens komen naar voren. En op basis van die leugens wordt het doorheen gedrukt en de koning die accepteert dat besluit. En zo zie je door 2 jaloerse leiders dat Daniël in de verdrukking komt. En als we kijken naar de grammatica van de grondtekst en naar de woorden die daar gebruikt worden, dan is het een verzoek, niet zozeer een verzoek, dat je bijvoorbeeld geen gereedschap meer van je buurman mag gebruiken om bijvoorbeeld je schuur te repareren. Het gaat hier duidelijk om een gebed of een religieus verzoek. En het is dus niet helemaal zeker of Darius, de koning van Babylonië, dan gezien wordt als een god, of hij zichzelf in die positie ziet, of dat hij meer fungeert als een hoge priester en dat hij de gebeden die gedaan worden via hem naar de goden worden doorgestuurd. En zo zie je dat net als die vrouw waar ik eerst de getuigenis van voorlas, dat de landsbestuurders zichzelf als god of in die positie brengen. En dan zie je ook die raakvlak met die vrouw in Noord-Korea. De god van Israël die wordt als het ware, of die wordt geprobeerd om buitenspel te zetten. En ze proberen dus Daniël van God te verwijderen. En dan gebeurt er iets wat ik zo mooi vind. En wat ik ook terugzie in die getuigenis van die vrouw uit Noord-Korea. Daniël in vers 8, of vers 11 moet ik zeggen, die hoort het, gaat naar huis, richt zich tot Jeruzalem, wat we net ook zongen, en richt zich tot God. En om meerdere redenen vind ik dit mooi en bijzonder en springt dat er voor mij uit. Want het eerste wat me opvalt is dat David een routine heeft. 3 maal daags bidt hij naar God. Hij heeft een vaste plek voor zijn gebedsleven. Hij is een rijksbestuurder, dus ongeacht is hij druk, heeft hij veel te doen. En toch 3 maal daags bidt hij tot God. En mogelijk dat hij dan ook wel dingen die hij moet besluiten bij God brengt. Maar vast belangrijk onderdeel voor hem is gebed. En dat vind ik ook lastig als ik naar mezelf kijk. Op dit moment zit ik in een verhuizing. Ik zit in de voorbereiding van een bruiloft die over 1,5 maand plaatsvindt. En in een verandering van baan. En mijn to-do-lijst is de afgelopen paar maanden alleen maar langer geworden en geen enkele dag korter. En als ik dan zie hoe snel mijn gebedsleven en bijbellezen naar de achtergrond verdwijnt, omdat ik denk, oh, ik moet dit nog even doen, ik moet dat nog even doen, dat nog even regelen, dat appje nog even versturen. En voordat ik weet is het alweer veel te laat en lig ik weer in bed. En voor mij is Daniel dan een voorbeeld, dat hij zegt, 3 keer per dag neem ik tijd om te bidden, ondanks hoe druk ik ben als rijksbestuurder. En brengt die routine erin. En ook Daniel 6, het hoofdstuk, heeft mij weer geholpen om gebedsleven, geloofsleven weer meer naar de voorgrond te halen. Maar er is nog iets, en dan wil ik ook de vraag aan jullie de komende dag en de komende week om over na te denken. Plannen we ons geloofsleven? Nemen we actief de tijd? Zetten we bijvoorbeeld in onze agenda's dan te zeggen van 9 tot 10 heb ik morgen gebedstijd? Of zien we wel hoe het komt en als ik dan naar mezelf kijk dat het naar de achtergrond verdwijnt? En hoe bouwen we in en zorgen we dat het een vaste plek krijgt in ons leven, in onze drukke levens? Maar ook om een andere reden vind ik het mooi om te zien wat Daniel doet. Er is een gigantische crisis opeens in zijn leven. Het gaat van leven op dood op een van de andere moment. En juist door die routine, juist door de relatie die hij met God heeft, richt hij zich op God. Het eerste wat hij doet, is dat hij zich naar God richt en op zijn knieën gaat. En naar God toe gaat en de situatie voorlegt. Hij gaat niet eerst zelf aan de slag om proberen die wet te veranderen of onder die wet uit te komen. Hij gaat naar huis en richt zich op God. En hij weet wat de consequenties staan. Dat staat in de wet. Dat hij in de leeuwenkuil geworpen kan worden. Maar hij kiest ervoor om zich tot God te richten. En hij accepteert daarmee ook de consequenties die eventueel volgen. Hij weet dat hij in die leeuwenkuil kan worden geworpen. En hij accepteert daarmee eventueel dat hij gedood kan worden. En ook bij die getuigenis van die Noord-Koreaanse vrouw raakte me dat. Ze wist dat haar vader waarschijnlijk gestorven was vanwege het geloof in Jezus. En toch gaat ze Jezus achterna en zegt ze, ja, maar dit is ook mijn Jezus. Hetzelfde dilemma, andere tijd. En juist omdat het in Noord-Korea gebeurt en we zien die lijden af en toe ook op de Nederlandse tv voorbij komen, werd het levendiger, kwam het bij mij extra binnen wat er in hoofdstuk 6 van Daniel gebeurde. En wat er gebeurt met die wet, is dat het rechtstreeks tegen God ingaat. God wordt geprobeerd om buitenspel te zetten. Het gaat rechtstreeks in tegen een van de geboden. Heb geen andere goden naast mij dan alleen ik. En Daniel weet dus heel goed wat er aan de hand is. Hij weet heel goed waar zijn tegenstanders mee bezig zijn. Maar hij durft te vertrouwen op God. En hij accepteert dus eventueel die consequenties. En hij laat letterlijk en figuurlijk alles los om zich tot God te richten. En die vraag kwam bij mij binnen die ik aan mezelf stelde. Vertrouw ik op God op het moment dat er een crisis is? En richt ik mij dan tot God? Of ga ik zelf proberen aan de slag te gaan om dingen eventueel op te lossen? Maar Daniel kiest ervoor om de consequenties aan God over te laten. En die consequenties die komen er ook. Die mannen dringen zijn kamer binnen of zijn huis binnen en arresteren hem. En dan opnieuw volgt de leugen, list en bedrog. Want in vers 14 zeggen ze dat Daniel geen acht slaat op de koning. Maar ook dit is niet waar. De koning ziet hem juist als een van de meest betrouwbare mensen die hij onder zich heeft. En probeert hem juist naar een hogere positie te sturen. Juist omdat hij zoveel vertrouwen heeft. Maar zijn collega's die zeggen, hij is onbetrouwbaar en slaat geen acht op u. Dus opnieuw leugen en bedrog die proberen Daniel buitenspel te zetten. En de koning twijfelt, waarop de mannen alleen maar de druk harder opvoeren. En hem als het ware onder thuisdruk zetten. Je hebt de wet toch in de Mede en Persen gezet? Hij is toch onomkeerbaar? En zo wordt die wet doorheen gedrukt. En Daniël komt in de leeuwenkuil terecht. En nogmaals, Daniël wist wat de consequenties konden zijn en accepteert ze. En nogmaals, de vraag die ik ook aan mezelf stel, accepteren we de consequenties wanneer we onder tijdsdruk worden gezet? En wanneer eventueel onze positie, onze baan, wat er op onze baan eventueel iets van ons gevraagd wordt, wat tegen God ingaat, zijn we dan bijvoorbeeld bang om onze baan te verliezen? Of als we crisis hebben, bijvoorbeeld in ons gezinsleven of ergens anders, richten we ons dan eerst tot God? Of gaan we eerst heel hard rennen om het proberen zelf op te lossen? En als ik naar mezelf dus kijk, vind ik dat lastig. Maar Daniël wordt in de leeuwenkuil gegooid. En wat ik dan ook weer zo bijzonder vind, is dat Darius zegt, geloof in je God, hou vast. Dus ook Darius, die koning, die heeft blijkbaar vertrouwen in God. Naar aanleiding van wat Daniël heeft laten zien. Die is een getuige van wie God is. En Daniël wordt gered, die wordt uit die leeuwenkuil gehaald. En ook Darius prijst God daarna wie God is vanwege het redden. Maar die Noord-Koreaanse vader van Yi-ho, die wordt niet gered. Of althans niet bij menselijke ogen. Hij zal Jezus zien wanneer die tijd komt. Zijn wij bereid om die consequenties en die stappen te zetten om richting God te gaan? Of gaan we de andere kant op? En zo om de preek af te sluiten, wil ik jullie de komende dagen over nadenken om op God te richten. En misschien ook een lastige vraag, en ik vond hem zelf heel lastig om te beantwoorden en hij triggerde mij. Een lastige vraag. En gelijktijdig wil ik jullie ook bemoedigen, want Jezus staat naast ons. Zoals Darius al getuigd, maar ook die Yi-ho, die getuigt van Gods liefde. En die zegt, Jezus is sterker dan onze leiders en de goden die misschien wel verzonnen worden. Die is sterker. En zo wil ik jullie ook bemoedigen dat wanneer we keuzes maken voor Jezus, dat die ook bij ons staat en ons zal helpen om die keuzes te maken. Mag ik voorgaan in gebed? Heer, dank u wel voor wie u bent, Heer. Dank u wel dat u bij ons bent en dat we ook in vrijheid bij u mogen komen, Heer. Dat we ook niet bang hoeven te zijn zoals onze Noord-Koreaanse broeders en zusters die invallen krijgen vanwege hetzelfde boek wat ze lezen, hetzelfde geloof wat ze hebben. En er is al eerder gebeden, Heer, maar mag dan ook vrede komen in het huishouden van die mensen, maar ook op andere plekken op deze wereld, Heer. Heer, wilt u ook bij ieder zijn die voor een keuze staat of in een crisis zit op dit moment hier in deze zaal of thuis meekijkt, dat we op u gericht mogen zijn, Jezus. En dat we het bij u mogen neerleggen, dat we het in uw handen mogen leggen en dat wij het los mogen laten, hoe moeilijk dat ook is, Heer. En dat wanneer we het aan u geven, Heer, dat u er ook mee aan de slag gaat. Misschien niet op de manier die wij verwachten, misschien niet op de manier die wij hopen, Heer. Maar we mogen erop vertrouwen dat u er mee aan de slag gaat en ook met de consequenties die het eventueel heeft, Heer. En zo vraag ik om moed om u te vertrouwen, Heer. In Jezus' naam. Amen.